En weet je, Jezus houdt nog meer van jou dan jij ooit van hem kan houden. En als je ooit verliefd gevoeld hebt, nou, Jezus kan er wat van. Hij is echt verliefd op jou. En zijn liefde is zo groot. En de ervaring van zijn liefde, dat maakt jou een ander mens. Dat maakt dat je gaat vergeven. Dat maakt dat je heilig wil leven. Dat doe je niet alleen maar omdat het moet, maar dat is omdat je zijn liefde ervaren hebt. Oké, dan mogen alle kinderen naar voren komen. En dan gaan we naar een kerstverhaal luisteren. Dus als je kind voelt, mag je ook hier komen. Dan moet je even een kussentje meenemen. Wordt gezellig, hè? Nou, jullie hebben wel mooie glitterkleding aan, zie ik. Wat zei je? Jij hebt geen glitterkleding? Ja. Horloge.
Hey Paco. En Sam, mag ik tussen jullie inzitten? Wat is gezellig hier. Alle kinderen bij elkaar. Zijn alle kinderen er al? Oh, ik zie daar ook nog iemand zitten. Die volgens mij ook heel graag naar de verhalen luistert. Kom nog maar naar voren hoor. Ik ga een verhaal lezen. En het heet Hij kwam bij ons heel gewoon. Het is een verhaal van Josien de Jong. En ik heb het een beetje bewerkt. Dus, Het lijkt een heel gewoon ezeltje dat over de bergpaden van Galilea loopt. Hij zet zijn slanke pootjes voorzichtig neer. Pas op de stenen, ezeltje. De bellen aan zijn leidsels rinkelen vrolijk. De kwasten aan zijn zadelkleed slingeren heen en weer. De jonge vrouw die op het ezeltje zit, hoeft niet eens te mennen. Langs de steile ravijnen brengt hij haar veilig verder. De vrouw lijkt ook maar een gewone vrouw. Ze draagt een blauw wollen overkleed en een witte doek over haar lange, zwarte haren. Naast de ezel loopt haar man, Jozef. Zijn ogen staan een beetje bezorgd. Zo af en toe gaat zijn blik naar zijn vrouw. Gaat het wel, Maria? Oh, wat ziet ze er vermoeid uit. Soms wrijft ze even over de rug. Het is een beetje pijnlijk. Ja hoor, lacht Maria geruststellend. Ah, maar ik zal wel blij zijn als we straks bij de beek zijn. Dan kunnen we wat drinken en onze voeten laten afkoelen. Want de baby, die schopt nogal, weet je. Jozef knikt begrijpend. Reizend is altijd al vermoeiend, maar voor Maria, die een babytje verwacht, is het extra zwaar. Hij was veel liever thuis gebleven, in Nazareth. Hij had veel liever gewerkt in zijn timmerwinkel. Maar keizer Augustus wil dat iedereen zich laat inschrijven. Om geteld te worden in zijn geboorteplaats. En wat de keizer wil, dat moet gebeuren. Zo zijn ze dan op weg naar Bethlehem, de stad van koning David. Want deze twee hele gewone mensen zijn de nakomelingen van deze beroemde koning. Ze zijn niet rijk, maar toch dragen ze een hele kostbare schat met zich mee. De grootste schat van God zelf. Bethlehem lijkt ook maar een gewoon stadje. Midden tussen de korenvelden liggen de knusse huisjes achter de stadsmuren. Er zijn wat werkplaatsen in de kronkelige straatjes. En midden op het plein wordt elke dag markt gehouden. Er liggen zomaar spullen op straat. Sinaasappels en meloenen, kippen, platte broden. De handelaren, meestal zijn dat vrouwen en kinderen, die zitten ernaast. En vandaag is het extra druk in Bethlehem. Er zijn heel veel vreemdelingen. Dat komt door de volkstelling. Weet je wel, die van keizer Augustus? Iedereen is op zoek naar een plaatsje om te overnachten. Maar de herbergen zitten barstensvol. Oh, kijk eens wie daar aankomen. Het zijn Jozef en Maria. Wacht maar even hier, Maria, zegt Jozef. Dan ga ik even een herberg opzoeken. Ik ben zo terug. Maria knikt. Ze gaat even aan de kant staan met de ezel, die al gelijk een stukje van het gras tussen de straatstenen weg eet. Het duurt lang. Erg lang. Maar eindelijk is Jozef terug. Teleurgesteld zegt hij: Maria, er is nergens plaats. Maar we kunnen wel in een stal. Zou je dat erg vinden? Och, tuurlijk niet, Jozef. Alles is beter dan niets. Laten we maar gauw gaan, want ik ben echt doodmoe. Het wordt snel donker. En overal gaan de lichtjes aan, maar niet zo heel lang, want iedereen heeft slaap. Maar ergens in het slapende Bethlehem blijft een olielampje branden. Is dat niet de stal waar Jozef en Maria zijn? Waarom slapen zij nog niet? Oh, er klinkt een klein babyheiltje. Ach, kijk toch eens. Het kindje is geboren. Het is een roze-bruin jongetje met zwarte haartjes. Het trappelt met de beentjes en het huilt. Maar Maria kijkt trots naar haar eerstgeboren zoon. Dan wikkelt ze hem in doeken. Heel gewoon. Zoals alle mama's in Israël doen. Buiten de stad passen een groep schaapsherders op de kudde. Dat moet wel. Er zijn altijd rovers en wilde dieren die op de beesten loeren. Daarom hebben ze een flink vuur gemaakt. En ze hebben van die grote knotsen aan hun gordels gebonden. En altijd hebben ze een grote stok binnen handbereik. Die ruwe kerels met hun warme schapenvachten zijn geen mannen van veel woorden. Nee, het zijn heel gewone herders. Ze begrijpen elkaar met een enkel gebaar. Klinkt het dan weer hier en daar. Maar de herders kennen alle geluiden. Ze merken het direct als er onheil dreigt. En dan ineens wordt die hele gewone nacht een heel bijzondere. Ineens is er een licht en een vreemd geruis. En een klinkklare stem vanuit de hemel boven hen. De herders schrikken zich ondersteboven. Ze vallen op de grond, bedekken hun ogen met hun armen. Wat een groot licht omschijnt hen. Wees niet bang, horen ze. Wees liever erg blij. Want zojuist is de heiland geboren. De redder van de wereld. Jezus. In een stal in Bethlehem. Angstig kijken de herders een beetje van onder hun armen naar het licht. En ze zien één engel wat dichtbij. En duizenden engelen. Verder weg. Wat een prachtig stralend licht. Alsof de hemel naar beneden is gekomen. Alsof God zelf op aarde is gekomen. Dit heerlijk prachtige licht en al die prachtige engelen, die raken de ruwe mannen. Alsof ze een deken van vrede en goedheid over hen is heen gekomen. Alsof ze de vrede van God zelf ontvangen. Zacht ruist een melodie die hun harten sneller doet kloppen. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen hun welbehagen. Zacht zingen de engelen en ze zingen dat God zoveel van God houdt. En ze zingen: Ere zij God, Ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge. Hoe lang duurt het zingen? Het is een eindeloos ogenblik. Maar even onverwachts, als de engelen kwamen, Net zo onverwachts is alles weer weg. Alles lijkt weer heel gewoon. Duisternis, sterren, dierengeluiden. De herders kijken elkaar aan. Ze overleggen even en nemen dan het besluit om op zoek te gaan naar de stal in Bethlehem. Want de engel zei, dit zal voor jullie het bewijs zijn. Je zult het kind vinden in doeken gewikkeld, gelegd in een kribbe, in een voerbak, in de stal. En in die ongewone nacht vinden deze heel gewone herders in een hele vuile stal het pasgeboren kindje. Maar dankzij de engelen weten deze herders dat het grootste wonder van de wereld zo gewoon is en zo goddelijk tegelijk.
Ja. Was een beetje, die keizer Augustus was een beetje een vreemde. Hè? Die had een obsessie met aantallen mensen. Hij was de eerste die een belasting invoerde voor als je voor singles. Dus als je single bleef, dan moest je belasting betalen aan hem. Wel interessant hem. Ja. Geef de keizer aan wat de keizer is en geef wat goden aan wat van God is. We gaan nu het kerstoffer ophalen. Ja, dan mogen jullie even naar je papa en mama. Er is geen kinderkerk, dus je blijft gewoon bij je papa en mama. Excuses, het wordt niet opgehaald, maar je moet komen brengen. Een offer wordt gebracht, nooit gehaald.
Name of Jesus.
Dan mag je gaan zitten. En dan mogen even de middenlichten uit hierboven. Kan je even op een knopje drukken? Samuel? Zo. Oké. Dan gaan we even naar een korte video kijken.
Als je denkt aan God, aan wie denk je dan? Een strenge meneer die nooit lachen kan. Een soort hele oude zure Sinterklaas. Die altijd boos kijkt en die is dan de baas. Sommigen die denken dat God echt zo is. Maar ik kan je vertellen, die hebben het mis. Want toen Jezus werd geboren, werd God zichtbaar. Ja, God werd een mens, het is echt waar. En Jezus groeide op, hij bleef niet klein. Zodat iedereen kon zien wie God nou zou zijn. En hij is vriendelijk, hij is aardig en heeft tijd voor iedereen. En hij wil je laten weten, mijn kind, je bent niet alleen. En het leven kan soms moeilijk zijn, er is soms veel verdriet. Maar hij is er om jou te helpen, ook als je hem niet ziet. Dus als het weer eens moeilijk gaat of het gaat een keertje mis, praat dan maar met hem, dan zul je zien dat hij er voor je is. Want hij is vriendelijk, hij is aardig en heeft tijd voor iedereen. En hij wil je laten weten, mijn kind, je bent niet alleen. En het leven kan soms moeilijk zijn, er is soms veel verdriet. Maar hij is er om jou te helpen, ook als je hem niet ziet. Dus als het weer eens moeilijk gaat of het gaat een keertje mis, praat dan maar met hem, dan zul je zien dat hij er voor je is. Want hij is vriendelijk, hij is aardig en heeft tijd voor iedereen. En hij wil je laten weten, mijn kind, je bent niet alleen. En het leven kan soms moeilijk zijn, er is soms veel verdriet. Maar hij is er om jou te helpen, ook als je hem niet ziet. Dus als het weer eens moeilijk gaat, of het gaat een keertje mis. Praat dan maar met hem, dan zul je zien, dat hij er voor je is. Dan zul je zien, dat hij er voor je is. Dan zul je zien. Dat hij er voor je is.
Dank u, Jezus. En zo bent u. En ik dank u wel, Jezus, dat juist waar de barsten zijn in het leven, dat u kunt binnenkomen met uw licht en uw heerlijkheid. En weet je, misschien heb je Jezus nog nooit ontmoet. Maar hij is maar één gebed weg. Je hoeft alleen maar te roepen naar hem. En je zult hem ervaren. Want hij zegt, ik zal mijzelf aan jou openbaren. Er is niemand die dat gezegd heeft na zijn dood. Ik zal mezelf aan jullie openbaar, ik zal mezelf aan jou laten zien. En ik zal zien, laten zien wie ik ben. Ik ben niet veroordelend. Maar ik ben er voor jou om je een goede toekomst te geven. Ik heb mijn leven ingezet voor jou. En alles wat er fout gegaan is van binnen, ik maak het schoon. Ik maak het nieuw. En vandaag kun jij een nieuw leven ontvangen. Van Jezus. En misschien ben je al lang op de weg met Jezus. Er zijn dingen fout gegaan. Weet je, je mag altijd opnieuw beginnen. En zijn heerlijkheid is er voor iedereen. Ik dank u dat u zo bent. Ik dank u dat u zo bent, Jezus. En dat ik u zo heb mogen leren kennen. En ik heb ook het gevoel dat er ook iemand is die als kind, zeg maar, ervaringen met God gehad heeft. Maar wat door het leven bedekt geworden is. Dat je het niet goed meer kan zien. Maar hij is er. Hij heeft zich toen aan jou al geopenbaard. En hij wil dat je dicht bij hem bent. En dat je met hem gaat wandelen. Dicht aan zijn zij. Amen.
Dankjewel. Mag ik de PowerPoint alsjeblieft? Goedemorgen allemaal. We gaan vanmorgen het kerstverhaal weer eens opnieuw. Licht, nieuw licht erop werpen. Want dat doet God ook telkens weer opnieuw. Oh, dit is eventjes voordat het, voordat we het al vergeten. Hè? Over een week is het oud en nieuw. En dan zijn jullie ook hier welkom in de kerk. Dan hebben we een feestje, 's avonds om 6 uur. Iedereen is welkom. Wel even inschrijven graag op de website. Maar het is volgende week maandagavond vanaf 6 uur tot 1 uur of 1. Ben je hier van harte welkom. Is het ook weer feest. Goed, dankjewel. Ik heb volgens mij een afstandsbediening hier. Gaan eens kijken. Ja. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. Ja, zo begint het kerstverhaal. Dit was, ik weet niet of het koud was, want het was in Israël. Volgens mij was het niet zo koud en het was in juni. Dus ik denk niet dat het heel koud was. Maar het was wel midden in de nacht. Het was wel donker in elk geval. Totdat, plotseling, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ja, dat vind ik dan prachtig. De heerlijkheid van de Heer, die straalt blijkbaar. Als we het kerstevangelie lezen in Johannes, dan staat het enige wat hij zegt, is dat het licht kwam in de wereld. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, schrijft Johannes. In elk geval, de heerlijkheid van God, wat het ook mogen zijn, het straalt. Het is iets heel moois. En als het woord heerlijkheid hoort, denk ik altijd gelijk aan heerlijke dingen. Aan straks kerstmaal, heerlijk maal, een heerlijke warme douche, denk ik dan aan. Ik denk dan alleen maar mooie dingen eigenlijk. En bij God is er ook heerlijkheid. Jezus zegt zelf dat toen als hij bidt in het hogepriesterlijk gebed, hij zegt over de heerlijkheid die ik bij u had, die heeft hij verlaten om hier op de aarde te komen. Ja, de heerlijkheid van God, dat moet iets prachtigs zijn. Echt iets onbegrijpelijks, iets schitterend. Als je letterlijk het woord opzoekt, dan staat het ook schitterend, stralend. Het is volmaakt in karakter, perfect. Iets waarbij je mond openvalt van verbazing. Wow. En dan nog 10 keer zo mooi. De heerlijk, dat is God. God komt vanuit zijn heerlijkheid naar beneden en daar straalt midden in de duisternis. Prachtig. Bij de sterven van Jezus zien we precies andersom. Midden op de dag werd het donker. Maar hier is het midden in de nacht, werd het licht. God liet zien dat hij ons wil omstralen met zijn heerlijkheid. God houdt ervan om iets van zichzelf te laten zien. Een glimp van zijn glorie. Dat is prachtig. Dat zie je ook bij de verheerlijking op de berg bijvoorbeeld. Dan zie je dat Petrus en Johannes, Jacobus mee mogen naar boven. En dan zie je ineens dat Jezus begint te schijnen. En zijn gezicht straalde als de zon, staat er, en zijn kleren die schitterden. Nou, het moet iets heel moois zijn. En wat zegt die engel dan? Wees niet bang, zei hij, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Er staat letterlijk grote blijdschap. Mega blijdschap staat er. Mega grote blijdschap, daar kwam hij vertellen. Dus het is goed nieuws. Voor het hele volk staat er ook, dat is ook mooi. Niet alleen maar voor een paar herders. Maar deze boodschap is voor het hele volk, voor iedereen bedoeld. Want vandaag is in Bethlehem uw redder geboren, Christus de Heere. Dag vriend. Goedemorgen. Gezellig hè, dat is zo mooi. Groot nieuws voor het hele volk, ook voor jou. God houdt van alle mensen. Hij is blij met je, dat is het grote nieuws. Dat zullen we straks nog horen. Nou, gaan we eens kijken wat er dan gebeurt. Het is tot nu toe nog maar 1 engel die dit komt vertellen. Hè? En het volgende plaatje, daar heb ik me een beetje over verbaasd. Maar het staat er wel. Moet u maar eens lezen. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht. Dat staat er letterlijk. Het was niet zomaar een paar zoetsappige engeltjes die daar lieftallig in een bloemetjesjurk stonden te zingen. Dat is het beeld wat ik uit de kinderkerk mee heb gekregen, als ik eerlijk moet zijn. Hebben jullie ook? Staat nu zien we in de kinderbijbels. Maar het was een leger. Het waren soldaten. Dat waren krachtige mannen van God. Het was een strijdmacht. Het was echt krachtig iets. Een menigte, staat er nog wel, een hele grote troep soldaten waren het. Nou, ik zal jullie zo laten zien waarom dat belangrijk is, dat het soldaten zijn. Want we komen ook met een krachtige boodschap. Ze komen ook niet zomaar met iets zoetsappers, iets wat wel leuk klinkt. Maar ze komen met een krachtige boodschap. Het is echt een legermacht. En ik denk van, als een legermacht van engelen iets komt zingen, dan moet het belangrijk zijn. Want ik heb dit nergens anders in de Bijbel gevonden, dat er een leger engelen zingt voor ons. Ik weet niet of u het gelezen hebt, maar ik heb het nergens anders gehoord. En daarna ook niet meer. Dus dit is de enige tijd in de geschiedenis waarvan we weten dat er een leger engelen uit de hemel komt om iets te zingen. Nou, dat moet belangrijk zijn. Dus luister, dit moet een belangrijke boodschap zijn. Ik weet niet of u het wel eens meegemaakt, maar ik denk dat hier is dus Vlaanderen zouden zeggen, komt dat tegen? Ja, dat zouden ze zeggen, toch? Een leger engelen uit de hemel. Nou, we gaan eens kijken wat ze zingen. Ja, elk plaatje schiet natuurlijk tekort, maar ik denk dat het meer zoiets is geweest. Soldaten, strijders met vurige paarden. Een strijdmacht die dit lied zong. Eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde en in mensen welbehagen. Dit is de boodschap die de engelen brachten. We gaan eens kijken wat er precies staat. Het woordje eer, het eerste woordje wat er staat, is hetzelfde als heerlijkheid weer. Dat hebben we net ook gehoord. Eer en heerlijkheid, dat wil zeggen de glorie van God, de heerlijkheid van God, alle mooie dingen van God. Dat zie je bijvoorbeeld in de natuur, de prachtige natuur. Dit is de heerlijkheid van God. Jezus zegt ook dat de heerlijkheid van God de hele aarde zal vervullen. Maar wanneer zien we dit in werkelijkheid? Dat zien we als God eventjes uit zijn heerlijkheid naar beneden stapt, naar deze aarde. En dan zien we dat hij ons iets van zijn heerlijkheid laat zien. Bijvoorbeeld in de genezingen. Er staat in Johannes 3 keer zelfs, dat elke genezing is tot verheerlijking van Gods naam. In Johannes 9 zien we dat, bij de blindgeborene. In Johannes 11, bij Lazarus, die opstaat, gek wordt uit de dood, dan staat er, dit gebeurt ter verheerlijking van God. Telkens als er een genezing plaatsvindt, hè David, telkens als er een genezing plaatsvindt, is dat tot verheerlijking van God. Dat zijn naam meer eer krijgt, meer glorie krijgt. En eigenlijk, wij mogen de heerlijkheid van God dragen. Er staat zelfs in 2 Korinthe, dat hoe meer we naar hem kijken, hoe meer we op hem lijken. Dat we de heerlijkheid van God gaan weerspiegelen. Wij mogen de gloriedragers zijn van God. Dat is mijn papiertje. Ja, ik heb hem toch niet zoveel nodig dus. Maar dat is de eerste zin uit het lied van de engelen. Eer zij aan God in de hoogste hemelen. Maar niet alleen de hoogste hemelen. Ook hier op aarde wil God komen met zijn heerlijkheid. En wij mogen de heerlijkheid van God brengen hier op aarde. Dat is het goede nieuws. Wij mogen het hier verkondigen niet alleen, maar ook laten zien. Ook demonstreren. Elk wonder is tot verheerlijking van zijn naam. Nou, het lied gaat verder. Vrede op aarde. Zien we dat al? Kijk eens om je heen. Nee, niet wat wij verstaan onder vrede. Maar ik wil jullie iets zeggen. God heeft een ander begrip van vrede als dat wij dat hebben. Als je kijkt wat Jezus bedoelt met vrede, dan zegt hij, hier bijvoorbeeld, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, dat betekent letterlijk stress. Klipsis, stress, nou, dat ervaren we. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus de vrede die Jezus geeft is niet hetzelfde als de vrede die de wereld begrijpt van vrede. Dat is vaak de afwezigheid van oorlog. Dat denken wij als vrede. Of als de buurman rustig is en de kinderen zijn rustig, dat is vrede. Nee, de vrede die Jezus geeft is een vrede van binnen, in je hart. En dat kan je hebben, ook al is het druk, ook al is er verdrukking om je heen, ook al heb je stress, kan je nog steeds vrede ervaren van binnen. Daarvoor kwam God, vrede te geven in je hart. Dat is mogelijk. Dat is een uitdaging ook om dat te bereiken, maar om dat te vinden en om te blijven vast te houden. Maar heb goede moed, het is mogelijk. Jezus kan je echt vrede geven. Dat is goed nieuws. En dan de laatste zin van het lied. In mensen een welbehagen. Een welbehagen, dat is een heel oud woord, maar het betekent gewoon dat God blij met je is. Dat is wat het betekent. Gunst betekent het. Het betekent dat hij plezier in je heeft. Dat is wat er staat. En er staat niet, zoals sommige mensen denken, dat God alleen vrede geeft aan mensen die hem gunstig gezind zijn. Nee, er staat gewoon, in mensen, in alle mensen, heb ik plezier. Dat is wat er staat. Dus met andere woorden, dit goede nieuws van dat leger engelen is, ik ben blij met alle mensen. Dat is wat er staat. God is blij met alle mensen, niemand uitgezonderd. Dat is het goede nieuws. We lezen dat ook bij Jezus, als hij gedoopt is, dan komt er een stem uit de hemel en die zegt, dit is mijn zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. Weer datzelfde woord wat er gebruikt wordt. Het betekent, hij is, mijn gunst is op hem. Ik heb plezier in Jezus. En je leest het ook, een tijd later, wanneer Jezus op de berg is, bij de verheerlijking op de berg, weer vanuit de heerlijkheid staat er dan, dan komt vanuit diezelfde heerlijkheid een stem, en die zegt weer precies hetzelfde. Dit is mijn zoon. Ik heb welbehagen in hem. Ja, dat is prachtig. Ik vind het wel leuk om te horen dat gezegd wordt tegen Jezus. Maar wat ik nou eigenlijk nog leuker vind, bij Jezus was het telkens maar één stem. Maar nu, als er gezegd wordt dat God van alle mensen houdt, is het een heel koor van engelen. Die op duizenden stemmen, strijders die allemaal hetzelfde zingen. God houdt van mensen. Hij is niet boos op je. En dat is het goede nieuws waar Jezus mee kwam. De eerste boodschap die Jezus predikte, de eerste preek die Jezus houdt, dat is, hij heeft mij gezalfd om het evangelie te brengen en een heleboel andere dingen. En om te verkondigen het jaar of het seizoen van welbehagen. Gods gunst. Het seizoen van de gunst van God. God houdt van jou. God houdt van mensen. Dat is de tijd waar we nu in leven. Dat zegt Paulus ook in 2 Korinthe 6 vers 2. Daar staat, het is nu de tijd van welbehagen. Het is nu de tijd, het seizoen van de gunst van God. Dat God van ons houdt. Dat is groot nieuws, dat is goed nieuws. Het is de tijd van gunst. Dat is nu begonnen, dat seizoen. Dat wordt aangekondigd door dit leger engelen. En weet u dat er nog iets moois is? Dat datzelfde lied wordt gezongen voor de troon van God. Openbaring 4, kijken we weer een kijkje in de hemel. Dan zien we even in Gods heerlijkheid. En dan zien we de oudste mensen, ouderlingen, die rondom de troon van God zijn. En die buigen zich voor God en die gooien hun kroon neer voor zijn troon. En dan zingen ze dit lied. U bent waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En dan staat er letterlijk, voor uw plezier bestaan zij en zijn zij geschapen. Yes! Wij zijn geschapen en wij bestaan voor Gods plezier. U hoeft niet zo serieus te kijken hoor. Het is goed nieuws. Het is een blijde boodschap. En ja, kerst kan soms zo zwaar zijn. Zo. Maar het is goed nieuws. Hij heeft echt plezier in je. Dat is het seizoen van Gods welbehagen. En dat zingen ze zelfs rondom de troon. Voor uw plezier bestaan wij. Letterlijk staat het daar. Moet maar eens opzoeken. Echt waar. God houdt echt van u. Hij is niet meer boos op u. Dat is het goede nieuws. En dat is zo belangrijk dat we dit gaan snappen. Want dit staat in 2 Petrus. En daar ga ik mee eindigen. Het is dezelfde Petrus die bij de verheerlijking op de berg was. En die zegt. Want God heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Heerlijkheid, heb je het weer. Toen een stem van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Weer vanuit de heerlijkheid van God. God die laat af en toe iets zien van zijn heerlijkheid. Hè? Maar wat zegt die stem uit de hemel? Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. In wie ik plezier heb. Ja, komt het weer. En die stem hebben we gehoord, zegt Petrus, toen deze vanuit de hemel kwam. En nu luister goed naar de tip die we vandaag meekrijgen. Luister goed naar dit advies. Nog even uw aandacht, alstublieft. We krijgen een tip vanuit Gods woord. U doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Het is dus verstandig om die stem serieus te nemen. Om dat lied wat uit de hemel gezongen wordt, om daar goed naar te luisteren. Dat God heeft plezier in je. Weet u waarom het zo belangrijk is? En waarom moest het een leger engelen zijn die dit vertelde? Waarom moest er een leger deze boodschap komen vertellen? Heb je er enig idee van? Vertel het eens. Kijk eens. Hij weet het. Goed zo.
Zodat het de mensen veel attentie bracht en zodat ze het extra goed in hun hoofd kwam.
Heel goed.
Dankjewel. Supergoed van jou. Ja. Hey. Mensen, luister goed naar wat dit kind te vertellen heeft. Zodat het extra door zou dringen. Een leger engelen moest komen zeggen, ik hou van u. God houdt van mensen. En ik zal u nog zeggen waarom. Een andere reden is nog dit. Omdat er op aarde een heel leger demonen is, die altijd wel tegen jou weet te zeggen, dat je niet geliefd bent. Of dat je er niet bij hoort. Of dat je niet goed genoeg bent. En dat leger demonen, dat werkt door mensen heen. En dat begint al op school. Hè? Op school krijg je al te horen. Ja, je bent niet goed genoeg. Of je bent te dik. Of je bent te dun. Of je bent te groot. Of te klein. Of te, weet ik veel, of te slim. Of te dom. Of een pukkel op je neus. Er is altijd wel een reden waarom je er niet bij hoort. Ja toch? En dan word je groot en dan kom je op je werk. En dan word je weer prestatie. En dan word je weer dit. En dan hoor je er weer niet bij. Want je bent niet goed genoeg of slim genoeg. Of je werkt niet hard genoeg. Of je verdient niet goed genoeg. Of de buurman heeft een grotere auto. Er is altijd wel een reden waarom je er niet bij hoort. Of waarom je het idee krijgt dat je er niet bij hoort. Er is een leger demonen die dat tegen je fluistert. Niet alleen fluistert, maar roept zelfs. Elke dag. Elke dag. Jij hoort er niet bij. Je bent niet goed genoeg. En dat kan zelfs in de kerk. Als je hier rondloopt, denk je, oh, die is veel geestelijker dan ik. Of die brult harder in tongen dan ik. Onzin. Flauwekul. God houdt net zoveel van iedereen. Van elk mens heeft hij welbehagen. Hij heeft plezier in elk mens. Of je nu groot, klein, dik, dun, breed, weet ik veel wat bent. Vijf pukkers op je neus, het maakt niet uit. God heeft plezier in jou. Laat dat alsjeblieft doordringen met kerst. En laat het hele jaar in je hoofd doordringen. En luister naar wat deze krachtige jonge man net gezegd heeft. Laat er attentie op zijn. En laten we onze aandacht erop vestigen. God heeft plezier in mij. Hij is niet meer boos op mij. Dank u wel.
Yeah.